Het is vandaag 19 maart 2018 en we zijn in gesprek met de heer R.S. Carney. Geboortedatum 1936, maar dat is
6
april
1936.
Ja.
En geboorteplaats is Leiden, hè?
Geboorteplaats is Leiden.
Ja, oké. Nou, dan starten we met het interview. Waar wij allereerst, zeg maar, we gaan proberen om een chronologisch verhaal op te bouwen. Maar waar we allereerst nieuwsgierig naar zijn, is u hebt uzelf aangemeld voor de stem. Klopt
ja,
dat?
Dat klopt. Ik heb dat ooit gelezen in het Leids Dagblad. En dat is geloof ik al heel wat jaar geleden, want ik moest even nadenken wat het ook weer was toen ik uw schrijven kreeg. Maar toen dacht ik, oh ja, aantal jaren geleden, Leids Dagblad. En toen dacht ik, ach, het is wel aardig. Ik ben tenslotte een oerleidenaar.
Ja.
Mijn moeders familie zit hier al in elk geval sinds 1623. Dat heb ik allemaal kunnen nazoeken. Mm-hmm. Gaat al een stuk makkelijker als je zo'n apparaat hebt. De hele familie van mijn moeder is er altijd betrokken geweest bij een aspect van de wolfabrikage. En dat was natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Die oudste voorvader die ik heb kunnen vinden, die uit 1623, die kwam uit Engeland. En toen dacht ik, hey, hoe kan dat nou? Dat heb ik nagegaan. In die tijd, rond 1600, of misschien iets later, heeft Elisabeth de Eerste een verlof gegeven aan Nederlanders die een beetje last, die protestants waren, die last hadden van de Spanjaarden. Ja, ons beleg en ontzet van Leiden, 1574. En toen hingen ze hier nog rond, die Spanjaarden. Dus de vader van die man die ik gevonden heb, van die vader, daar weet ik verder niks van, die kwam hier in 1623 uit Engeland weer terug, want in de Republiek was toen alleen maar welvaart.
En wat was de familienaam van uw moeder?
Familienaam van mijn moeder is Van Wijk.
Ja, van de dekenfabriek.
Nee.
Niet?
Niet van de dekenfabriek.
Niet van de dekenfabriek.
Nee. Mijn grootvader had een kleine machinefabriek op het Levendaal.
Ja.
Hij was, hoe noem je dat nou eigenlijk? Dat is geen ingenieur natuurlijk uit die tijd. Hij had een ingenieur, kun je het beter noemen.
Ja, precies. Hè? Ja.
En volgens een oude smid die ik ooit eens heb ontmoet toen ik nog student was en ik iets van ijzer liet maken, zei die, vertelde ik hem over mijn grootvader. Hij zei, uw opa was een uitvinder en die verbeterde machines voor de wolffabrikage.
Oh, wat grappig. Wat bijzonder.
Ik heb,
oh, je hebt foto's opgezet.
Daar staat een foto van mijn opa. Maar ik kijk even. Jacobus van Wijk was mijn opa, geboren 5 juni 1871 en overleden in 1939, juist voor de oorlog. Nee, in de loop van de tijd evolueert zijn geregistreerd beroep van smid via machinesmid naar werktuigbouwkundige en machinefabrikant. Ik heb hem nooit, ik heb hem heel even gekend. Drie
jaar, 1939
ja.
Van 1936. Ja,
mijn moeder vertelde dan, nou ja.
Ja.
Daar zit ik op de bank op een foto te zien. Dat is mijn grootvader, mijn moeder en ik. Ja.
Oh, wat leuk. Bijzonder.
Dat was 3-jarige, denk ik.
Wat leuk dat u die hier in je lijst hebt staan.
Ik zal even weer terugzetten, want we hebben hem niet verder nodig.
Nee. Dus dat is de achtergrond
van, dat is de achtergrond
van uw moeder. Ja. En de achtergrond van uw vader. Dat is natuurlijk wel bijzonder, dat hij afkomstig uit Java, al voor de oorlog in Nederland was.
Ja, mijn vader volgde de algemene middelbare school in Indonesië, laatstelijk in Bandung, geloof ik. Moet ik even naar kijken, want dat weet ik niet zeker meer. Oké. Ja, inderdaad, de band doen. Deed eindexamen in 1926. Mm-hmm. Onderwijs aan die school werd waarschijnlijk betaald door zijn oudere broer. Daarna is mijn vader naar de rechtshogeschool in Batavia gegaan. Mm-hmm. In Jakarta dus nu. Hè? Mm-hmm. Doet zijn kandidaat in 1927. En met je kon niet verder dan je kandidaat daar. Ja. En 1928 vertrekt hij naar Nederland. Hm? Om hier in Leiden de meesterstitel te gaan halen. En hij werd daar financieel bij gesteund door zijn pleegvader, Sutarjo Kartohadikusumo. Dat was een zakenman en die was lid van de Volksraad. Een hele belangrijke man. Hij behaalt zijn doctoraal in 1933. Ontmoet dan mijn moeder, Jacoba Maria van Wijk. Door de kinderen genoemd Oma Toos. 1904 tot 1991. Dat is dan de dochter van Jacobus van Wijk, waar ik het net over had.
Ja.
En het is een beetje gevoelig wat ik nu vertel.
Ja.
Midden 1934 drong die sponsor van mijn vader, die meneer Sutadjo, die drong er bij hem aan om terug te keren naar Java. Maar hij kreeg ook onmiddellijk een fraaie baan als administrateur en advocaat-procureur van de Bank Nationaal. Dat was dus een Indonesische bank, privébank. En heel toevallig heb ik een brief van mijn vader in 1934 aan de zus en de zuster van mijn moeder gekregen. Die brief was niet gericht aan mijn moeder. Hij schrijft daarin dat de baan, dat het hele verblijf in Indonesië hem niet bevalt en dat hij heimwee naar Leiden heeft en het liefst terug naar Nederland wil.
Want hij is na zijn afstuderen dus wel even naar...
Even naar Indonesië gegaan in 1934.
Ja, ja.
Hij zegt dat hij de goodwill van zijn pleegvader, die meneer Sutadjo, kwijtraakt.
Mm-hmm.
En hij leent geld van een vriend en koopt een ticket naar Nederland. En stond, wat was dat vroeger, zes weken later op het Levendaal bij mijn grootvader, waar mijn moeder nog in woonde.
Ja, ja, ja. Oh.
En er wel een grappig verhaal ook nog aan verbonden. Ik weet niet of dat waar is. Mijn moeder heeft mij dat verteld. Ik moest natuurlijk boodschap in Rotterdam halen. Ik moest natuurlijk met de trein naar Leiden toe. En voordat hij nou naar mijn moeder en mijn grootvader ging, ging hij even bij de visman langs. Want mijn moeder was dol op poezen. En volgens mijn moeder riep hij van beneden naar boven. Ze woonde zat in het bovenhuis op het Levendaal.
Ja.
Toos, ik ben terug uit Indië en ik heb vis voor de poes bij me. En toen zei mijn moeder, dat was zo'n lieve man.
Ja.
Een ander komt met een bloemetje.
Ja. Hij wist precies hoe hij het aan moest pakken. Ja, geweldig.
Ja,
ja. 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 En toen is hij teruggekomen en gebleven?
En hij is toen gebleven. In de eerste plaats vrijwillig natuurlijk. En later, toen de Duitsers kwamen in 1940, toen kon je helemaal natuurlijk niet reizen.
Nee. Maar toen was u ondertussen al geboren.
Ik was ondertussen geboren in 1936. Je woonde aan de Sitterlaan, hier vlakbij.
Ja.
Mijn vader werd toen repetitor strafrecht. En hij had ontzettend veel Chinese en Nederlandse, noem je dat, repetenten.
Mm-hmm.
Ik heb wel eens een Chinese heer ontmoet en die zei, je vader was een ongelooflijk goede docent, die kon het allemaal heel goed uitleggen en daarom ben ik geslaagd.
Geweldig. Ja.
Maar ja, de universiteit gaat dicht, er zijn geen studenten meer hier.
Nee.
En voor de oorlog heel goed verdiend, moeder had ook nog wat erfenis toen het opa was in 1939 overleden. Ja. Dus daar hebben we de eerste 4 jaar van de oorlog op kunnen uitzingen. Ja. Vader had natuurlijk geen werk.
Nee.
En nou ja, de laatste jaren, het laatste jaar van de oorlog, het laatste oorlogsjaar. Daar heb ik trouwens een verhaaltje over geschreven in de Wijkkrant en dat is gepubliceerd als kerstverhaal 2015. Is hij gewoon gaan werken bij een boer. En had ook nog twee stukjes land hier aan de Melchior Treuplaan.
Oh ja, oh, wat bijzonder.
Daar werd een oogje op gehouden door een bevriende familie. Die daar in de Melchior Treuplaan woonde. En er is dus nooit wat gestolen. Hij kweekte daar. Zeg je dat? Kweekte?
Ja, kweekte.
En hij kweekte daar. Kom maar even op
het Nederlands. Groenten, aardappels?
Nee. Kom maar, hoe heet het? Mais.
Oh, mais.
Ik heb jagung in mijn hoofd. Dat is ik zat net een stukje te vertalen. Mais en tabaksblad. En dat is allemaal keurig gegaan. Die familie hield een oogje. Daarnaast was een tuin van NSB en daar werd wel uit gepikt.
Ja, maar betekende dat jullie minder honger hebben gehad in de hongerwinter?
Ik kan me niets herinneren. Vader is verder had hij een contact met een boer. Mm-hmm. Hij kwam daar aan de deur. We zijn na de oorlog nog geweest. En de boer deed de deur open, belde of hoe dat klopte. Mm-hmm. Boer deed de deur open en zei: ik heb niks. En mijn vader zag achter hem een kruis aan de muur hangen. En zei: maar ik ben katholiek. Wat niet zo was. Maar we hadden wel veel contact met de katholieke paters die hier buiten in dat klooster.
De Vrouwenweg.
Klooster aan de Vrouwenweg zaten. Ja. Dat waren jongens die hier een opleiding waren, die natuurlijk door de oorlog niet terug konden.
Ja.
Kruisheren waren het. Ja. Die kwamen vrij vaak langs hier op de Zitterlaan. Dan kwamen ze op hun sandalen, weer of geen weer, naar mijn vader, want dan konden ze lekker Javaans onder elkaar praten.
Ah, oh, oké. Okay. En brachten zij eten mee? Of
nee, want dat kan ook, nee, maar dat heb je dan ook niet nodig. Geestelijk voedsel en
ja,
zegen.
Dat is voldoende, ja.
Ik lag daar ziek, helemaal ziek ben ik nu nog. Dat kan ik mezelf heel goed herinneren. Dat pater Sommo boven mijn vader op de studeerkamer had gezeten, naar beneden kwam en zei: Maas, mag ik hem zegenen? Mas, zo noem je elkaar, die Javaanse onderling. Toen zei mijn vader: dat is goed. En toen kwam hij bij me staan en hij zei: ik werd ook snel beter. Goed, ik was bij die boer gebleven. Mijn vader zag dat kruisje, had dat dan eerder gezegd, man. Toen kwam hij daar binnen. En hij kreeg meteen werk. Hij kon melk karnen. En hij moest natuurlijk de stallen uitruimen en zo. En dat werd dan beloond in melk. Maar het mooiste was ook nog dat die boer wilde graag dat zijn zoon later iets religieus zou worden. Ik weet niet precies hoe dat heet, kapelaan of zoiets. Ja. In elk geval, mijn vader had 's middags een baan om die jongen Jan Latijn bij te brengen. En dat werd in geld betaald.
Oh, geweldig.
Dus zo zijn wij de oorlog doorgekomen. Ja, mijn vader heeft echt goed voor ons gezorgd.
Ja?
Ja, heel goed.
Ja, een bijzonder verhaal. Was.
Ja.
Je hoort ook wel vreselijke verhalen over honger en armoe en ellende in de, ja, in de oorlog. Maar,
nou ja,
jullie
we werden natuurlijk wel gesteld met moeders geld en wat vader voor de oorlog verdiende. Natuurlijk heel goed.
Ja.
Ik hoorde van mijn vrouw dat mijn schoonvader, haar vader dus, die had een heel goede baan. En die verdiende €350 in. En mijn vader had een klein zwart boekje, dat heb ik na zijn overlijden gevonden. En daar staan bedragen in van 800.
Ja.
Dat waren die. Je was niet de eerste, de beste als je in Leiden studeerde natuurlijk.
Nee, dus dat is ook zo.
Dat werd ook vlot betaald.
Ja. Ja.
Ik heb over dat laatste oorlogsjaar heb ik een verhaaltje geschreven. En dat mag u meenemen. Ik weet niet of u daar iets mee kunt doen.
Ja, zeker. Dat kunnen we laten scannen als bijlage, toch?
Ja,
dat kan. Ja. Nou ja, waar wij natuurlijk verder nieuwsgierig naar zijn. U bent in Leiden geboren, maar ongetwijfeld ging u op een gegeven moment naar school. En welke basisschool?
Ik ben naar de Kernstraatschool geweest.
Ja, vlakbij het Stedelijk Gymnasium.
Daar in de buurt? Nee, dat is... De Kernstraat? Nee, achter de... Kom, Eerste Leidse ABS. Dat heet het tegenwoordig.
Oh ja, ja, ja. ja. Bona. Bona.
Eigenlijk een stukje van het terrein van Bona. Dat was afgezet.
Ja.
Maar de oude school is afgebroken. Het is nu geloof ik een bij... hoe noem je zoiets? Een bijkantoor. Of een, een annex van, ja. Van het Bona.
Ja.
In elk geval, daar ben ik op school gegaan. Mijn eerste juffrouw was juffrouw Egging.
Ja.
Dat was een bijzonder lieve vrouw. En dat ging kennelijk zo voor de oorlog... dat de ouders dan op een gegeven ogenblik met het schoolgaande kind... naar het huis van de juffrouw gingen om kennis te maken. En dat was voor mij zoiets bijzonders... De juffrouw, tegen wie je natuurlijk huizenhoog opkeek. Hè?
Ja.
Echt zomaar gewoon die schonk thee in.
Ja.
Voor mijn ouders.
Ja. Ja.
Dat was helemaal van onder de indruk.
Ja.
Ik heb nog een minder prettige herinnering aan die lagere school. Ik zat, ik geloof, in de vierde klas. En het was 1946, kan dat? Dan was ik 10.
Ja.
Vierde klas.
Ja.
En mijn juffrouw, maar dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Mijn juffrouw was net gerepatrieerd uit Indië. Juffrouw had in het kamp gezeten. En na het kamp, bakker voor die mensen die in de kamp in het kamp mm-hmm. zaten. En zeker mm-hmm. voor Indo-Europeanen.
Mm-hmm.
Braken er niet meteen goede tijden aan, want er was een opstand in Indonesië en de voormalige gevangenen werden ook bedreigd door Indonesische jongelui.
Mm-hmm.
Goed, juffrouw komt aan, krijgt een klas,
mm-hmm.
zit een klein bruin jongetje. Dat bruine jongetje dat heeft van zijn vader gehoord dat Java is een prachtig land. Behouden bergen en daarvoor liggen sawas, dat zijn rijstvelden. Maar er is een strijd gaande. Een strijd, want Indonesië wil zijn vrijheid hebben. En het symbool van die strijd, dat is een rood-witte vlag. Dus we kregen een opdracht voor een vrije tekening. Ik tekende een blauwe berg met sawas daarvoor. En bovenop die berg zet ik een vlaggetje, rood-wit. Juffrouw loopt langs alle kinderen te kijken... Ziet die tekening van mij, grijpt mij bij mijn arm. Eruit jij. En ik werd gewoon naar buiten gestuurd. Ga maar naar huis. Ja, daar was zij eindelijk bevrijd en in veilig Nederland.
Ja.
En er zit een kleine opstandeling, een plopper werd dat genoemd. Zit daar in de klas. Ja. Ik geloof niet dat mijn ouders daar ooit iets over hebben gezegd, want dat deed je niet voor de oorlog. Dan waren ze toch bang dat dat verhaal zou worden opgekend. Ik ben gewoon de volgende dag geloof ik weer naar school gegaan.
Ja. En hoe was het voor u als klein bruin jongetje om waarschijnlijk het enige bruine jongetje in de klas te zijn?
Toen wel, ja. Maar ik heb me nooit... Ja, je kreeg wel eens van die scheldpartijen, maar dat was gewoon hier in de buurt. Zululipje was een van de scheldwoorden.
Maar hebt u er last van gehad?
Nee.
Voelde u zich gediscrimineerd?
Wel, nee, de ene werd gepest omdat hij rood haar had.
Ja.
Of een kromme rug. En kinderen... Nou, ik niet hoor, maar kinderen riepen vreselijke dingen tegen elkaar.
Ja. Nou, nog
maar wel. Nog niet zo vreselijk als nu.
Nu? Nee,
de ziekten waren er niet.
Nee, maar het was niet zo dat u zich gediscrimineerd voelde.
Nee, ik heb mij nooit gediscrimineerd gevoeld.
Nee.
Maar ik moet u zeggen dat ik tot op de dag van vandaag... toch wel iets heb van niet helemaal in Nederland. Niet helemaal Hollands.
Dat voelt u zich?
Dat heb ik nog steeds, maar het is niet hinderlijk hoor.
Okay.
Maar misschien als je Fries bent en je bent hier in dat stijve...
Westen.
Stijve Leiden of zo, dat je dan ook denkt van ja, ik ben toch liever in het heitel aan.
Ja.
Zullen we even de apparaatjes afzetten, want ik wil even tekenen. Nou, we waren gekomen tot mijn schooljaren, ja, en na de oorlog.
Ja, en wat we ons nog afvroegen is, hebt u broers, zussen?
Ik heb een jongere broer, die is 5 jaar jonger. Ja. Die is een jaar of 5 geleden is hij beginnend dement geraakt. We hebben nog alles gelukkig goed kunnen regelen. Mijn neef heeft daarvoor gezorgd. Maar die is nu opgenomen in het huis op de Waard.
Ah, ja.
Hier, vlakbij.
Ja, we weten waar het is. Wat akelig.
Ja.
En tijdens uw jeugd, 5 jaar is best een groot leeftijdsverschil natuurlijk.
Ja, dus dat is een heel groot leeftijdsverschil. En dat verliep ook niet altijd. Nou ja, ik had natuurlijk heel andere interesses. Mijn broer was altijd een beetje een dromer. Een jongen die een beetje tekende en gedichten schreef, die hard tegen gemeen van mij natuurlijk onmiddellijk belachelijk werden gemaakt. Maar ja, kinderen zijn wreed. Daarna is hij zijn eigen weg gegaan, heeft nooit een schoolopleiding afgemaakt. En mijn vader maakte zich grote zorgen over hem. Mijn vader is heel jong gestorven overigens, in 1958 al, was hij pas 54 jaar oud. En ik weet zeker dat hij zich toen in dat laatste jaar, hij heeft een acht maanden op bed gelegen, had zich daar grote zorgen over.
Ja, en uw broer was natuurlijk, u was nog jong toen uw vader overleed, maar uw broer was nog 5 jaar jonger.
Dat is al 5 jaar jonger.
Ja, hij was 17 of zo.
Ja, ze is 17, zoiets, 17.
Ja, maar dan is dat ook nog helemaal niet uitgekristalliseerd natuurlijk.
Nee, en daar kwam dan ook, maar daar kom ik misschien straks even over op. Mijn vader was. Ik zal eerst even.
Voorzichtig. Dank u wel.
Nou. We zijn ongeveer na de oorlog.
Mm-hmm.
En wat gebeurt er dan in Indonesië? Er is oorlog.
Mm-hmm.
Dat mag je na alle wetenschappelijk onderzoek dat daarover is verricht gerust oorlog noemen. Ja. En oorlog gebeurt allemaal vreselijke dingen. Vader wilde heel graag naar zijn familie toe in Indonesië. Maar hoe kon je nu reizen? Dat kon helemaal niet. Burgers konden niet reizen. Hij heeft zich dus gemeld voor. Moet je even een foto hebben. Nou. Ja. Hij heeft zich toen gemeld voor de Netherlands Indies Civil Administration. En dat is een foto die hij vanuit Engeland, waar hij dan een sumiere opleiding.
Ja, bijzonder. En toen is hij dus een tijd weg geweest.
Hij is een tijd weg geweest, maar hij kreeg pas onderweg door.
Ja.
En ik geloof ook toen hij aankwam in Indonesië, dat als je in zo'n uniform binnenkwam, dan werd je door je landgenoten, mijn vader was natuurlijk een nationalist, en dan werd je door je landgenoten gewoon als een vijand gezien. Mm-hmm. Dat is een bounty, bruin van buiten, maar wit van binnen.
Ja.
Dus hij heeft zich toen afgemeld of zoiets. Op de een of andere manier kon je aan het contract ontsnappen. Ik begrijp het ook allemaal niet. En hij was binnen een jaar was hij weer terug.
Nou, heel huids gelukkig.
Nou, geloof me ook nooit.
Geestelijk misschien.
Nee hoor, ook nooit oorlogshandelingen meegemaakt. Nee. En ik heb ook iets heel prachtigs gevonden. Dat is, hij wordt dan ook uitgenodigd door meester Blom, die iets ontzettend hoogs was in de koloniale administratie, om eens langs te komen.
Ja.
En mijn vader schrijft dan een buitengewoon chique briefje terug. Dat heb ik ook ergens hier liggen. Neemt u mij niet kwalijk, ja, ik zal maar even paraphraseren, dat ik aan uw vriendelijke uitnodiging geen gevolg geef, want mijn landgenoten zouden mij zien als, hier ligt het. Naar aanleiding van uw uitnodiging u te bezoeken, deel ik u mede dat het mij ten zeerste spijt in de gegeven omstandigheden daaraan geen gevolg te kunnen geven. Ik hoop dat u dit antwoord niet zult wijten aan gebrek aan welvoeglijkheid? Of, en dat u de toestand van de uit Nederland gekomen Indonesiërs wilt begrijpen en billiken. Grote waardering uitsprekend voor u enzovoorts, attenties. Je bleef wel allemaal heren onder elkaar, hè?
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Wat vind ik, dat vond ik erg leuk, dat dit toch zo keurig werd. Ja. Nee, hij was plaatsvervangend luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Meneer Blom.
Meneer Blom, N.S. Blom. Een ongelukkige afkorting van zijn naam, die NSB genoemd. Ja. Maar dat was een grap, hoor.
Ja. Maar uw vader is een jaar weg geweest.
Hij is denk ik een jaar weg geweest, weet ik allemaal niet precies.
Nee.
Toen begon mijn moeder op de een of andere manier. Nou, gaat u gerust.
Ja, doen we.
Mijn moeder had een deel van ons huis verhuurd. En waarom ze dat in godsnaam gedaan, begrijp ik niet. Want het traktement van kapitein bij de Nika zal toch niet zo gering zijn geweest. In elk geval, mijn vader kwam thuis. Nou, hij zag dat er mensen woonden op de eerste verdieping. Hij wilde daar onmiddellijk kluit hebben. Ik zegde hen de huur op. Maar de mensen wilden niet.
Nee.
Dat vonden wij allebei wel eng, mijn broertje en ik. Mijn vader die dan beneden aan de trap allerlei wetsartikelen ziet. Ja, want dat is natuurlijk een jurist.
Ja.
En gevolgen.
Ja.
Artikels en zo.
Zou dat misschien te maken kunnen hebben dat er een grote woningnood was?
Er was natuurlijk woningnood, maar het werd niet gevorderd of zo. Dat was uit vrije wil dat zij onderverhuurden. Ja. Want we hebben dat huis helaas steeds gehuurd.
Ja.
Oh, 18 jaar lang.
Ja.
Maar goed, dat leidde ook natuurlijk tussen mijn ouders tot vreselijke ruzies en spanningen. Nee, mijn vader was weg geweest en zo. Toen brak er voor ons eigenlijk, zolang die oorlog in Indonesië aan de gang was, brak er een erg magere tijd aan. Mijn vader wilde niet voor een Nederlands ministerie werken. Kwam een hoogleraar aan de deur, professor Lemaire. En die vroeg beleefd, mevrouw, zou ik meneer mogen spreken, want we wilden hem graag een baan aanbieden bij overzeese gebiedsdelen. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader van de trap brulde, toch stuur die man weg! En hij wilde niet voor de Nederlanders werken. En het is me ook een raadsel waarom hij voor die Netherlands Indies Civil Administration, misschien was zijn verlangen om de familie te zien, toen inderdaad de weduwe van zijn broer gevonden. En haar zoon. En dat is ook allemaal tot stand gekomen door een neef van me, een Hollandse neef die daar ook voor zijn nummer zat. En die heeft ze opgespoord. Oh, verwarde tijd, heel verwarde tijd. Ja. Mijn vader wilde dus nergens werken.
Maar kon hij niet meer als repetitor aan de slag dan?
Dat geloof ik niet.
Nee, want dat zou voor de hand
liggen. Nee, het is natuurlijk zo. Er was geen belangstelling meer voor een Indische opleiding. Het was natuurlijk niet Nederlands recht. Het scheelde niet veel natuurlijk. Okay. Maar het was Indisch recht.
Het was Indisch recht.
Ja, en daar waren vrijwel geen studenten meer voor.
Nee, dat is begrijpelijk.
Er was nauwelijks inkomen.
Ja. En wat ik net nog wilde vragen. U vertelde over uw broer die 5 jaar jonger is. Had u wel vriendjes? Speelde u buiten?
Oh, ik?
Altijd.
Ja? Buitenspelen? Ja, altijd. Dit was er nog helemaal niet.
Nee.
Daar aan de overkant van het kanaal, daar begon de polder.
Ja.
Daar kon je dan met de fiets heen gaan. En daar was ook een groot meer. Dat was van een jaar of 14, geloof ik. Er was een groot meer. Daar was allemaal zand uitgehaald. En een vriend van mij en ik dachten van hoe diep zou dat zijn. Wat doen we dan? Kopen we een stuk touw. En om de 10 meter zetten we daar een stukje elektriciteitsdraad. En we gieten een dieplood.
Ja.
En dat hoort een ziel te hebben.
Ja.
Nou, dat hebben we toen zelf gegoten uit lood. En we hebben een bootje geconfiskeerd dat daar lag.
Ja.
En zijn naar het midden van het meer het ding laten zakken. Dat bleek meer dan 40 meter te zijn.
Oh.
Alleen toen we terugkwamen, toen had de boer die ons gezien had, de ventielen van de fiets opengedraaid. Zodat je dus naar huis moest lopen.
Oh, want hij vond dat u niet goed bezig was.
Nou ja, dat was daar op zijn terrein, denk ik.
Oké. Okay. Ja. Maar u had dus wel vriendjes, u had wel
gehad. Oh ja, ja zeker. Ja, ja, ja. En, en in de buurt speelde ik natuurlijk altijd. Je speelde toch altijd buiten? Wat was er anders te doen?
Ja, nee, zeker.
Dat was niet anders te doen.
Nee, dat is ook zo. Ja. En kwamen er ook kinderen bij u thuis?
Ja. Ja. Okay. Ja, nou ja, ik weet het niet meer. Ach, ik had natuurlijk treintjes en allerlei. En je had ook wel eens ruzie met een vriendje. En een paar huizen verder woonde in. Jongen van mijn leeftijd, waar ik heel bevriend mee was.
Ja. En uw ouders waren ze streng? Was had u een strenge opvoeding?
Toen mijn broer nog een beetje bij was, een jaar 4, 5 geleden, toen kon ik met hem praten over vader en moeder en hoe we het gehad hadden daar. Mm-hmm. Was ik wel benieuwd naar. Toen zei hij, papa was altijd streng voor jou, maar heel lief voor mij.
Oh, dat was zijn waarneming. Ja. En herkende u dat?
Ja. Nou, ik had het me nooit zo gerealiseerd. Ik was gewoon gewend. Ik had altijd op een donder. Als ik niet met bemodderde schoenen thuis kwam, dan was het wel omdat ik een glas water op de radio plaatste. Ja. En elektriciteit en water, dat waren voor mijn technische vader de grootste gevaren. En ik bouwde zelf radio's en... Ik was ook een scheikundefanaat en ik had op zolder dan een lab ingericht. En er gebeurde wel eens wat en dan zag je een brandplek. En als hij dat dan merkte, dan... Nou ja, dan mocht ik mijn kamer ook niet meer af, hoor. Ik
kreeg een huisarrest.
Ja.
Ja. En is die belangstelling op school, op de middelbare school aangewakkerd? Of was dat iets dat u in uzelf had?
Nee. Het gekke is, mijn vader was natuurlijk als Javaanse jurist... Ik dacht dan dat als die jongen iets in de radio gaat doen of zo, of iets anders, de scheikunde, daar begreep hij zelfs helemaal niks van. Ja, dan krijgt hij straks een blauwe boord en vieze nagels. Nou, er is niks ergers voor een Javaan van die afkomst om vieze nagels te hebben. Dus hij heeft dat altijd tegengewerkt. Als ik bovenop zolder aan het solderen was, aan de radio's, dan keek hij op de elektriciteitsmeter, zag dat hij draaide en draaide de stoppen eruit.
Oh, om het tegen te maken.
Ja, 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 ja. En dan moet ik ook wel toegeven dat mijn prestaties op school aanleiding tot zijn gedrag vormden. Ik was ontzettend, ik ben gewoon 3 keer blijven zitten. Maar ik had gewoon, ja, ik was een beetje speels en ik vond die radio's allemaal veel leuker. En er was ook niemand die tegen mij zei, als je nou met die radio's doorgaat, dan vind ik dat prima. Hier is wat geld en ga die luidspreker nou maar kopen.
Ja,
maar ik wil wel dat je school...
Nee, het werd niet gestimuleerd.
Nee. Mijn vader zeker niet. Hij vond dat, nee.
Nee, en er waren op school ook geen leraren die uw talent zagen.
Nou, ik ga wel eens met mijn kleinkinderen naar school toe. Middelbare school.
Ja.
En dan denk ik, jezus, wat is dat hier heerlijk. Wat een laboratorium hebben ze en zo.
Ja, absoluut. Ja.
Je kijkt toch alleen maar. Bovenaan de trap stond meneer Boks daar op de HBS.
Ja.
En als je dus met 2 trappen tegelijk, met 2 treden tegelijk naar boven gaat, dan naar beneden jij en 2 voor 2 naar boven.
Ja. Dus dat was heel... allemaal regeltjes.
Het allemaal regeltjes. En, ja. Nou ja, goed, je moest gewoon je huiswerk doen. En,
En toen had u eindexamen gedaan.
Ja, maar niet hier. Na 1950 is mijn vader in dienst getreden van wat toen heette het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesië. Dat was in Den Haag en dat was hetzelfde als een ambassade. Maar gezien de speciale relatie tussen de beide landen werd besloten wederzijds hoge commissarissen uit te wisselen. Engelsen hebben dat ook nog een tijdje gehad met India. Dat betekende dus een diplomatenloopbaan voor mijn vader. Maar in de loop van een diplomatenloopbaan, en dat was in 1950, was ik eigenlijk 5 jaar verbonden daar. Dan moet je terug naar je land en dan moet je iets doen, een ministerie of iets. Nou, we gingen dus terug en ik zat toen geloof ik in de 4e klas. Ik zei al dat ik 3 keer was blijven zitten. Ja, ik zat in de 4e klas. Ik vond natuurlijk als jongen van, dat was ik, 18 of zo, mm-hmm. vond ik dat fantastisch. Ten eerste die bootreis daarheen, eerste klasse op de Willem Ruis. Fantastische diners. Beeldschone vrouwelijke medepassagiers, kinderen van diplomaten of zelfs diplomatenvrouwen. Dan is er zo'n orkestje en dan dans je daarmee. Nou, helemaal de jeunesse dorée hoor. Daar begon ik ook een beetje wakker te worden. Want ik was eigenlijk een ontzettende nerd met mijn... Met mijn radio's en scheikunde.
U zag dat er nog meer op de wereld was.
Ja, opeens werd je daarvan bewust.
Ja.
Het was eigenlijk voor mij een heerlijke tijd. Toen kwam ik terecht op de Carpentier Alting Stichting. Een Nederlandstalige curriculum. Nederlands curriculum, Nederlandstalig. In Jakarta. Mm-hmm. Een eliteschool. Mm-hmm. Ik ben nog jarenlang lid van de reunistenvereniging geweest. En dat was heerlijk daar. Zo'n fijne school.
Ja.
Je zat met z'n twaalfen in één lokaal. En dat lokaal dat was dan niet zoals hier zo laag. Dat je als je hier naar boven keek, dan zag je een smalle streep blauwe hemel. Het zat ook vaak zo in die HBS, dat vreselijke oude gebouw, naar buiten te kijken. En... daar was het. Het was niet eens ramen. Het was gewoon open. Een gigantisch hoog gebouw, 4 meter.
Heerlijk, ja.
Je zat met z'n 13 of 14 in de klas. Je had feestjes. Ik was bevriend met een Chinese jongen. En na de les fietsten wij om. Hoe laat was dat? Ik geloof om 1:30 al of om 1:00, want je begon om 8:00.
Tropenrooster.
Of 7:30 zelfs. Tropenrooster, ja. Fiets ik mee naar zijn huis en hij had een oma die kookte daar bij hem. En dat was zo fantastisch lekker. En natuurlijk, je kon binnen bij zo'n Chinese familie meteen mee eten.
Ja.
Nou, dat werd een gewoonte. Mijn moeder vroeg waar ik eigenlijk was, waarom ik nooit meer thuis was. Ik heb een heerlijke tijd gehad. Ik kreeg alle persoonlijke aandacht van de leraren. Daar werd je nou gescout op je, waar je belangstelling voor had. En je kon ook gerust 's middags, na het middagslaapje, bij een leraar of lerares langskomen om te vragen: mevrouw, wilt u dat nog eens uitleggen aan mij?
Ja.
Nou, ik vond het een heerlijke tijd en toen heb ik daar het examen gedaan.
Ja.
En
het was HBSB, denk ik.
Nee, ik heb aangedaan.
Oh.
Ja, mijn vader heeft me echt werkelijk nooit uitgelegd dat je veel beter B kon doen als je dan toch die technische belangstelling had.
Ja.
En dat je dan naar Delft kon. Maar Delft, dat was voor hem geloof ik een vloekwoord. Leiden was het enige wat goed was.
En toen bent u weer teruggekomen naar Leiden?
Toen heeft mijn vader, mijn moeder, mijn broertje en mij op de boot gezet en naar Leiden gegaan. Hij had het niet naar zijn zin in Indonesië.
Okay.
Zoals hij schreef in 1934 aan zijn schoonzuster: ik voel mij niet prettig in Indonesië en ik verlang zo naar Leiden. Mm-hmm. Zo had hij dat toen weer.
Ja.
En hij had een fantastische opdracht. Ik bedoel, ik zou zeggen, als je Indonesisch nationalist bent en... wat kun je dan mooier hebben dan hoofd juridische zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken te zijn en directeur van de opleidingsschool tot diplomaten.
Ja.
Dat moet toch fantastisch zijn?
Ja, klinkt als een mooie baan.
Ja. En dat zeker als je nou je land wil opbouwen, dan moet je goede diplomaten hebben.
Ja.
Hij vond het niet voldoende. Dus hij verzon dat mijn moeder niet kon aarden en praatte geld los bij minister Subandrio en liet zichzelf toen overplaatsen en werd toen in Duitsland in 1957, geloof ik, tweede man, minister-kanselier heet dat, bij de Indonesische ambassade in Bonn. Maar dat vond hij eigenlijk ook niet goed. Liever naar Nederland toe.
En hebt u ook nog in Bonn gewoond?
Ik heb nog 2 semesters in Bonn aan de universiteit gezeten. Mm-hmm. Wirtschaftswissenschaften. Maar dat vond ik eigenlijk niks aan. En toen kwam ik in Leiden. En toen wist ik eigenlijk niet precies wat ik wilde studeren. Maar mijn vader zei, kom, we gaan naar het bureau van de universiteit. En dan nam hij zo'n serie lectionen met het, geloof ik. En dan ging hij met zijn vinger langs en zei hij, oh, niet-westerse sociologie. Dat is een nieuwe studie, hè. Want in Amsterdam hebben ze dan die 7e faculteit. Maar dit lijkt me ook heel leuk, hoor. Dat ga je studeren.
Oh.
Een jongen van 21 jaar, die zit dat gewoon, laat zeggen, door zijn vader. Dat is ook wel.
Ja.
Maar ja, goed, je was natuurlijk veel braver in die tijd.
Ja, zeker. Ja. En beviel die studie een beetje?
Heb ik altijd fijn, heel fijn gevonden.
Ja? Ja. Oh, gelukkig.
Ja, ja, ja. Dat waren, nou ja, ik nam specialisatie in Indonesië, maar dat doe je in het eerste en tweede jaar doe je daar natuurlijk niks aan.
Nee.
Maar ik heb ontzettend veel opgestoken daar. Ik heb zo'n variëteit aan vakken. Van antropologie, sociologie moest je ook in het eerste jaar doen. Dan kreeg je godsdiensten erbij, vooral de islam.
Een hele brede
opleiding. Ja. En ik had ook allemaal heel goede hoogleraar. Godfried Logger. Later werd ik nog zijn buurman. Ik heb op de Schelpenkade gewoond. Er schiet me iets in geheugen, maar dat is niet gepast. Logger was ontzettend aardig. Hans Theo. Hier uit de Indonesische talen. En professor de Jocelyn de Jong voor de algemene antropologie. Dat waren allemaal ontzettend aardige mensen.
En de studie was waarschijnlijk niet zo heel groot. Niet heel veel studenten.
Nee, ik geloof dat we met 8 of 10.
Ja, dat is wat anders dan rechtsstudie.
We kregen opeens een toevloed. Maar dat is veel later pas. Na 1962. Voor 62. 1960 of zo. Kwamen er allemaal jongens die bij het binnenlands bestuur in Nieuw-Guinea hadden gezeten. En die kregen dan aangeboden een studie antropologie. Want dan kon straks, als ze weer teruggingen naar Nieuw-Guinea, dachten ze toen nog. Ja. Maar dat was in 62 natuurlijk. Na 62 natuurlijk afgelopen.
Ja.
Nee, ik vond het een ontzettend leuke studie. En de vriendelijkheid. We werden regelmatig uitgenodigd bij professor Theo thuis als Indonesische student. Want ik was toen echt een Indonesische, natuurlijk ook de Indonesische nationaliteit. En de meeste van mijn vriendjes hier in Leiden waren Indonesiërs.
Ja.
Dat was dus allemaal heel fijn. En dan overlijdt mijn vader.
Ja.
In 1958. En ik ging naar de ambassade toe om te vragen van hoe dat zat met het pensioen voor moeder en zo. En ik wou zelf ook wel een studiebeurs hebben. En toen werd mij te verstaan gegeven, ja, je moeder kan een pensioen halen in Indonesië. En dat was geloof ik 80 gulden in de maand. Hier in het buitenland betalen we er geen pensioenen uit. En jij kunt voor de Republiek Indonesië gaan werken als je dus voor je... Voor, wat was het nou toch ook weer? Je studieduur plus 10 jaar. Dus dan moest je tekenen dat je de ambtenaar zou worden.
Ja.
Ja, daar had ik niet zoveel trek in. Mijn broertje zat nog natuurlijk op de eerste jaar van de middelbare school. Eerste jaren van de middelbare school. En toen herinner ik me opeens dat mijn vader, toen hij toch bij dat hoge commissariaat zat, ook regeringscommissaris voor de Bataafse petroleummaatschappij was geweest. En dacht, nou, dat ga ik proberen. Toen ben ik meteen naar het hoofdkantoor in Den Haag gegaan. Ik heb belet gevraagd bij een directeur die mijn vader nog gekend had. En die zei, oh, maar dat is natuurlijk helemaal in orde. Zeg, ga maar naar die en die afdeling, gecondoleerd met je vader. En ga maar naar die en het wordt allemaal geregeld. Dus ik kwam de deur uit, want toen had ik een studiebeurs in 1958 of 59 van 250 gulden in de maand, daar kon je gezin van onderhouden.
Wat geweldig dat u dat bedacht had.
Ja, ja, ik herinner me opeens dat mijn vader, hij was regeringscommissaris geweest en dat is bij me blijven hangen, omdat ik een keer zag dat op zijn giro een bedrag van 30.000 gulden werd overgemaakt. Dat was dan het blijkbare tantiem, of hoe noem je dat, in het bedrijfsleven van die BPM. Of,
ja.
Wat was het nou? Of, nou ja, ik weet niet meer hoe die... Ik heb het ergens wel genoteerd. Maar toen dacht ik, pap, wat is dat veel geld?
Ja.
Ik zei, ja, maar dat is niet voor ons hoor. Dat moet ik naar de ambassade overmaken. En hij maakte dat dan keurig over naar de ambassade. Maar er waren er natuurlijk ook genoeg die dachten van, ja, nou, daar weet die ambassade niks van. 30.000, daar kocht je...
Een huis van.
Een huis van, ja. 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 Het huis aan de Schelpenkade, toen we naar Indonesië gingen, moest 20.000 gulden opbrengen.
Ik heb nog een aanvullende vraag, want u zegt uw moeder was ook Indonesisch, maar dat was omdat zij met een Indonesisch...
Nee, zij was getrouwd, ja, 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 ja.
Want dat was vroeger zo, dan moest de vrouw moest de nationaliteit aannemen van de man.
Ja, 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 ja. En mijn broertje en ik, toen mijn vader overleed, toen heb ik mijn moeder en mijn broertje als de donder Nederlanders laten maken, maar zelf had ik daar niet zo erg veel trek in, want dat zou ten gevolge hebben dat ik in dienst moest. Na omkomst van de studie.
Ja.
En toen dacht ik, ach, had ik maar tot mijn 30ste Indonesiër blijven.
Verstandig.
Het is een, ja.
Ja. Ja, dat weet je dan niet natuurlijk eigenlijk, toch?
Ja. 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 En u hebt, zeg maar, u studeerde in Leiden. En hebt u ook nog, zeg maar, geparticipeerd in het Leidse studentenleven?
Toen ik pas ging studeren,
ja,
toen vertelde ik, dat vertelde ik al, daar waren mijn vrienden toch eigenlijk allemaal Indonesiërs.
Ja.
En die kwamen ook over de vloer bij mijn ouders in Den Haag. En nadat mijn vader was overleden, was kennelijk mijn aantrekkelijkheid voor hen verdwenen. Dat, mijn vader had natuurlijk een invloedrijke positie en, stond ik opeens helemaal alleen. Toen kwam ik een vriendje tegen, een Hollandse jongen, maar ik weet niet meer wie dat nou precies was. Nee, Indische jongen was het. En ik weet ook nu wie het is. Die zei, maar waarom kom je niet met Catena? Zeg, dat is een leuke club. En het is niet zo ballerig als het koor. Want ik was natuurlijk Indonesiër. En ja, als je nou dit van het koor werd, dan kreeg je natuurlijk allemaal verwijten over Sukarno naar je hoofd geslingerd.
Ja.
Had ik allemaal geen zin in. Mijn vader was ook nooit koorlid geweest hoor. Dat heb ik gedaan. En toen ben ik Catena gegaan. Nou, binnen 2 jaar zat ik in de Senaat en ik heb er altijd erg veel lol gehad.
Zaten ze toen al aan de Kolfmakers tegen?
Nee.
Oh, oké.
Nee. Aan het Rapenburg.
Oh, de Kolfmakers tegen.
En mijn dispuut, mijn dispuut kwam als eerste in aanmerking, weet niet waarom, voor de kamers die boven waren. Want het moest natuurlijk verhuurd worden. De sociëteit was beneden, wij woonden dan boven. En, ja, dat was natuurlijk volledig bomvrij. En je kon doen wat je wil.
Geweldig.
Dat is een heerlijk huis.
En, ja.
Ja, de vrienden die ik daar gemaakt heb, van wie er nog leefde, gaan er nog steeds elk jaar gezamenlijk voor een paar dagen naar Schiermonnikoog.
Ah, wat geweldig.
Leuk.
Ja. Hebt u ook in die tijd uw vrouw ontmoet?
Nee.
Niet?
Dus ze is mijn tweede vrouw.
Oké.
Okay. Ik heb mijn eerste vrouw inderdaad ontmoet als vriendin van die Indische jongen die mij op Catena attent maakte.
Oh, wat leuk.
En nou ja, dat raakte aan en zij raakte zwanger.
Voordat u getrouwd was.
Ja, uiteraard.
Ongebruikelijk in die tijd.
Ja, heel gebruikelijk. Bestond er geen pil?
Nee.
Niets.
Nee.
Nou, het was ook niet tegen mijn zin hoor. Ik vond het eigenlijk wel prettig, want ik was natuurlijk wel een beetje alleen. Hè, met mijn broertje en mijn moeder, weinig contact, die woonde in Den Haag.
Ja.
Mijn broertje was altijd een beetje ongrijpbaar en zo. Dus dan wil je eigenlijk zelf wel een...
Een eigen
thuis hebben.
Ja.
En, nou ja, we zijn getrouwd. Oudste dochtertje is in 63 geboren in die verschrikkelijke winter.
Mm-hmm.
En tweede in 64, vlak daarna.
Mm-hmm.
We woonden op de Maardendijk. Daar hadden we een bovenverdieping boven een oude heer. Een oude man. Dat hebben we bewoonbaar gemaakt en zo. Mijn toenmalige schoonouders vonden het ook tamelijk verschrikkelijk, die waren steenrijk. Maar ook uit Indonesië afkomstig. Dat wil zeggen planters.
Ja.
Hogere rangen planters. Mijn toenmalige schoonvader was weggevoerd en had in Japan in de kolenmijnen moeten werken. Mm. En mijn toenmalige schoonmoeder zat in kamp. Mm. Met mijn toenmalige vrouw als klein kindje en ik geloof nog een broertje erbij. Mm-hmm. En iemand vroeg mij eens een keer, daar heb ik nooit zo bij nagedacht. Was het voor jou eigenlijk een triomf dat je met de dochter van een koloniaal te houden? Het was Rob Nieuwenhuis, de schrijver van veel boeken over Tempel Doeloe. Ja. Hoe die daarbij kwam, ik dat is dan nooit zo.
Nee.
Ik dacht eigenlijk niet, je dacht niet in zulke categorieën. En dat wijst er geloof ik toch op dat ik toch eigenlijk ten diepste Nederlander ben.
Ja, want we hadden het er straks over dat er nog steeds mensen, ook nu in Nederland, zijn die zeggen van ik ben, zij is half Indisch en zij is een kwart Indisch. Uh-huh. Dat dat nog steeds wel belangrijk is in de hoofden van mensen of belangrijk kan zijn. Maar dat was dus bij u al helemaal niet het geval.
Nee, maar dan heb je dan weer de studiekeuze, dat is Indonesië. Ja. En ik heb nog wat relieken daar bovenop de kast staan.
Ja.
En ik heb natuurlijk mijn werkzaam leven, als ik het daarover mag hebben.
Ja, natuurlijk.
We schieten een beetje.
Ja, dat geeft niet.
Na mijn afstuderen in 1966, ben ik een beetje gaan kijken wat voor werk ik zou kunnen doen. Ik had toen al een gezin en mm-hmm. twee kinderen. Mm-hmm. In de eerste instantie had ik al contacten met een Engelse stichting en die wilden een bibliografie van Maleisië laten maken. Daar was ik al mee bezig geweest met een klein onderdeel daarvan en toen ik afgestudeerd was, toen heb ik ze gevraagd, wil je eigenlijk niet dat ik een omvattende bibliografie ga maken, hè, voor jullie? Mm-hmm. Dat heb ik 2 jaar lang gedaan, daar staat het boek.
Ja, ik zie het staan, ja.
Ja, bruin.
Ja.
Dat ging eigenlijk heel goed, maar ja, dat was natuurlijk een aflopende zaak. En toen heb ik een Amsterdammer gebeld, professor Wertheim. Ik had nog nooit college van hem gehad, maar hij kende mij wel via. Ik had altijd vriendjes aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten. Nou, u kent natuurlijk professor Wertheim als buitengewoon links hoogleraar. En die zei toen tegen mij, toen ik hem vroeg of hij een baan voor me had in Amsterdam, meneer Carney, u moet niet gaan solliciteren, u moet uw eigen werk bedenken. En die man, die had een enorm charisma. Toen dacht ik, als professor Wertheim dat zegt, dan kan ik dat. Kort daarop ging ik met een gezelschap mee naar de Verenigde Staten. Daar zat ook bij mijn hoogleraar Theo. We gingen naar Congress of Orientalists of zoiets. En we kwamen terecht in de Library of Congress. En Theo en ik, ja, je raakt natuurlijk als student, dan ben je nog klein natuurlijk. Maar dat was altijd aardig. Het is toch heel jammer dat wij in Nederland geen publicaties van na 1942 hebben, want wij hebben vooroorlogs een verschrikkelijke mooie collectie van, bijna compleet. Mm-hmm. Dat was aan het KITLV, ik werkte daar toen nog niet hoor. Zou dat iets voor KITLV zijn? Want ik wist dat in Amerika wel verzameld was uit die periode. Zeker na de oorlog, want het heeft in Nederland tot 19... goed de jaartallen hebben. 66, absoluut. Ja, tot 1968 eigenlijk geduurd. Voordat er weer boeken, tijdschriften, et cetera, uit Indonesië werden aangekocht. En toen zei ik, en ik ben in de Library of Congress geweest hier. En daar hebben ze ontzettend veel. En ik weet ook dat in Cornell University, dat is Upstate New York, ook ontzettend veel materiaal. Ja, maar hoe krijgen we dat dan naar Nederland? Nou zeker, ik heb in mijn
in mijn praktijk als literatuuronderzoeker heb ik ook contact gehad met een microfilmbedrijf in Leiden. En dat kun je allemaal op microfilm zetten hoor. Nou, dat vond hij hoogst interessant. Toen hebben we samen een plannetje ontwikkeld om contact te zoeken met de autoriteiten van Cornell University. Het was toen een beroemd Indonesië-centrum. En nou, dat is er inderdaad van gekomen dat die collectie op microfilm is gezet en dus naar Nederland, in Nederland makkelijk toegankelijk was. Ja, dat was het. Het retourtje naar New York was toen nog heel duur. Ja. En dan zou je zeggen, laat het er maar leren en dan geeft die jongen een ticket.
Ja, precies. Ja. Maar het was dus eigenlijk, zeg maar, automatisering avant la lettre.
Maar het is nog geen automatisering hoor.
Nee, het loopt vooruit digitaal
het loopt maken. Vooruit op digitalisering, maar het voornaamste was dat er een lacune was bij in de verzameling van het KNTLV. Vanaf 1942, toen de Japanse bezetting tot 1968. Er was gewoon bijna niks aanwezig. Ook al omdat er een verschrikkelijk DP was, zelfs in academische kringen, niet van Theo hoor, maar van anderen, om contacten te hebben met dat land, wat ons zo lelijk eruit gegooid heeft. En die termen werd gedacht.
Over gedacht, ja.
Ja. Theo was, we konden heel goed samenwerken daarin en zo heb ik zelf mijn eigen job gecreëerd aan het KITLV.
Ja. En uw kinderen zijn ook weer in Leiden opgegroeid?
Dat heb ik nog vergeten te vertellen, nadat ik gescheiden was in 1971. Mijn toenmalige vrouw had ouders en die woonden in de Verenigde Staten. Eerst woonden ze gewoon in ons gezamenlijk huis. Ik ben op kamers gegaan. En toen vroeg ze mij, vind jij het goed als ik met de kinderen voor 3 maanden naar mijn ouders toe ga? Nou, dat kon ik geen bezwaar tegen hebben. Dus toen met de kindjes, die waren toen 6 en 7 jaar of zo. Mm-hmm. Dus naar haar ouders gaan en na 3 maanden kreeg ik een briefje van we blijven hier. En dan kun je 2 dingen doen. Hè. Je kunt de rechtszaak gaan aanspannen.
Ja.
En je kunt ook dan maar zeggen, dan zei het zo. Omwille van de kinderen wilde ik niet een geweldige ruzie met haar, met haar krijgen.
Nee. Maar dat was wel heel akelig voor je.
Ja. Ja, ik ben ook 3 jaar heb ik geweigerd om naar Amerika te gaan. De kinderen vonden het vreselijk, maar ik wilde niet. Ik wilde er niet als een hondje achter haar aan gaan lopen. De kinderen schreven briefjes van Daddy, waarom neem jij geen baan hier en zo. Dat, in principe had dat ook gekund hoor. Tot ik me op een gegeven ogenblik toch ben gegaan. Al die tijd was ik vrijgezel en ik was nog niet terug van die reis en ik kwam deze vrouw, mijn huidige vrouw, tegen en toen was ik gewoon over iets heen. Nou, dan, wij waren binnen 3 maanden getrouwd of zo. Zij was net gescheiden en had een schattig dochtertje van, wat was ze toen, 5 of 6 jaar. Nou, dat was natuurlijk heel fijn voor mij. Mm-hmm. En een lastige dochter, die was 13. En een hele slimme dochter en die was dan weer iets ouder, 15 of zo, 16.
Ja.
En ik woonde toen in de, mijn vrouw was weggegaan uit dat huis, aan een groot huis daar aan de Schelpenkade. Ja, vooruit.
U bent met deze vrouw toen samen gaan wonen?
Ja, nee. Ik ga wel eerst trouwen hoor. Heel ouderwets. Ja, we zijn heel ouderwets, kenden elkaar gewoon 2 maanden en toen zijn we getrouwd, 2 of 3 maanden. Ja. In Leiden.
Ja. En eigenlijk bent u toen de vader van haar dochters geworden.
Ja, eigenlijk wel. De jongste, die kwam het op zo'n leeftijd van 7 jaar of zo. Wat was de 6? Mm-hmm. De middelste, die van 14, die was lastig. Die zei dan, ik heb al een vader. dan moet je 30 jaar de tijd geven, dan draai je ze bij. Dat heb ik dus ook gedaan. Dat zijn nou ook de beste vrienden hoor. En de oudste dochter, ja, was gewoon een schat, maar enigszins warrig, heel slim. En, ja, die is... Maar dat doet er eigenlijk niet toe wat toe, hoe haar leven verder is verlopen. Behalve dat ik nog steeds met haar correspondeer. Ja. Ze is tegen de 60 of zo.
Ja.
Met mijn vrouw heeft haar kinderen heel jong gekregen. Ja, en van al die kleinkinderen ben ik nou de opa.
Ja.
En mijn eigen kleinkinderen ken ik eigenlijk nauwelijks. Het was wel zo dat toen ik nog werkte, zorgde ik wel dat ik ieder jaar een congres of bijeenkomst in de Verenigde Staten had. En dan ging ik bij mijn dochter langs, toen, ook in de tijd dat ze nog niet getrouwd was. Dat is dan de jongste dochter. Mm-hmm. Want mijn oudste dochter is, toen ze 20 was, in 1983, is ze omgekomen bij een verkeersongeluk.
Oh, wat verschrikkelijk. Ja. Ja.
En mijn vorige vrouw, mijn ex-vrouw, die is ook omgekomen bij een ander verkeersongeluk, een paar jaar later.
Oh, nou, dat is heel afschuwelijk.
Ja. Ja, vooral voor de jongste dochter was het heel vreselijk, want ze verloor toen eerst haar zusje.
Ja.
En daarna ook een paar jaar later, ik weet niet eens precies hoeveel later dat was, verloor ze ook nog de moeder.
Ja. En heeft dat geleid tot een intensivering van de band met u? Of?
Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ja, met één keer een bezoek voor één keer in het jaar, daar onderhoud je natuurlijk niet de vader-dochter relatie. Nee. Maar we corresponderen wel met elkaar en zo. Ze is ook een aantal keren hier geweest. En ze kan heel goed opschieten met de jongste stiefdochter. Oh. Dus ongeveer van dezelfde leeftijd. En die skypen met elkaar en zo. En
wat grappig. Dingen.
Ja. En dat vind ik, dat is natuurlijk toch wel heel treurig eigenlijk.
Ja, zeker.
Maar ik heb er wel veel voor teruggekregen, hoor. Die kleinkinderen, die, zijn allemaal dol op opa. Ja,
nou, dat zult u wel verdienen dan, denk ik.
Ja, dat weet ik niet.
En wonen ze een beetje in de buurt?
We wonen Kapwijk, de jongste, met haar man en twee dochtertjes. Ja. Oud-dochtertjes. Nou, ze is ook alweer 19 nu, ja. Ja. En de tweede 15. En de andere dochter woont in Den Haag. Maar die heeft al grote kinderen, 30 en 28. Ja. En dan van de oudste dochter, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Die woont al 12 jaar in Australië nadat ze eerst 8 jaar in Japan heeft gewoond. En die is bij haar kinderen weggelopen. Want ze raakte begeesterd. Ik weet niet wie dat nou allemaal... Nee, dat moet ze ook niet lezen.
Nee. Nee, zet hem maar even stop.
Ja.
Hoe heeft u Leiden als stad ervaren? Vond u het een plezierige stad of niet plezierig?
Nou ja, als jongen kwam je natuurlijk eigenlijk nooit in de stad. Hè. Je was altijd in de polder. Je hoefde maar een klein stukje te fietsen en dan zit je daar midden in de polder. En dan kon je een bootje losmaken. Dat was niet van jou, maar daar ging je dan mee varen. Met een vriendje. Later kwam ik natuurlijk wel in de stad en dan voornamelijk bij de radiowinkels. Je kende eigenlijk ook geen andere stad. Ik geloof dat ik 2 keer in Amsterdam was geweest of zo met mijn moeder. En waar mijn vrouw mij laatst op attent maakte, en dat had ik zelf nooit zo in de gaten gehad. Zij kwam uit Amersfoort en dat is natuurlijk in 1973 zijn we getrouwd. Ze kwam uit Amersfoort in 1973 en ze schrok zich helemaal lam hoe die stad eruit zag. Die vervallen huizen die gestut werden met houten. Ze vond het vreselijk hoe het eruit zag. Wat een armoedige stad was dat. Hè? En toen dacht ik, ja, dat had ik nooit in de gaten. Want ik ben een Leidse jongen en. En zo. Maar nu zij dat zei, gingen opeens mijn ogen open. En ik dacht, god, wat is het toch eigenlijk in die... Wat zijn ze nou? Hoe lang zijn we getrouwd? 40 jaar of zo?
45
jaar. Wat is het toch enorm opgeknapt, enorm veranderd.
Ja, absoluut.
En dan denk je eigenlijk bij jezelf, je hebt al veel veranderingen gezien in de wereld. Hoe lang blijft dit nog zo?
Ja. Maar dat betekent...
En wat bedoelt u daarmee? Hoe lang blijft dit nog zo? Zo mooi of vredig? Of...
vredig. Het rommelt in het oosten.
Ja.
Het rommelt heel erg in het oosten.
Ja. Ja. Nou.
Ja, dat zijn allemaal die dingen. En dat, nou ja, je, voor jezelf maakt het natuurlijk niet uit. Want over een paar jaar ben ik er niet meer. Maar de kinderen, de kleinkinderen.
Ja, ja, absoluut. Ja.
De Amerikaanse kleinkinderen.
Ja, 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 in Amerika is het ook niet zo.
Nee. Maar u bent natuurlijk wel, zeg maar, in de wijken waar u bent opgegroeid. Want kwam u dan ook bijvoorbeeld in de wijken rond het station bijvoorbeeld? Of,
Nee, dat is off-limits. Ja. Daar ging je echt niet heen hoor. Mm-hmm. En dat moesten je ouders ook verder niet weten. Dit, ik kan me herinneren dat ik een keer door zo'n steeg fietste achter de Haarlemmerstraat. Ik weet niet hoe we daar terecht kwamen. Misschien fietsen we naar Oostgeest of zo. En dan zag ik van vrouwen buiten zitten met enorme tijlen vol met peulen.
Ja.
En die zaten dat...
Ja, op straat. Ja.
In welke eeuw leef ik nou? Dat heb ik nog nooit gezien.
Ja, dat was van voor de firma Tieleman
en Dros. Tieleman en Dros, ja. Die firma ken ik natuurlijk wel.
Ja. Maar dat betekent dus dat je ook niet echt buiten de wijk kwam waar je in opgroeide.
Nauwelijks.
Ja.
Nee, dat kwam niet.
Maar gescheiden werelden.
Ja.
Dat waren gescheiden werelden, ja. Dit was, dit schijnt men voor de oorlog genoemd te hebben, de wastafelbuurt.
De wastafelbuurt.
Omdat ze een wastafel hadden in de slaapkamer.
Ja, ja, bijzonder.
Ja.
En ik ben er ook weer teruggekeerd.
Ja.
Nou, ondertussen hebben we nog wel in het buitenland gewoond. We hebben in Pakistan gewoond, 2 jaar. En ben natuurlijk talloze malen naar Indonesië geweest.
Tijdelijk,
ja.
Maar altijd weer teruggekeerd in Leiden.
Ja, ik werkte hier en